Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Beste luisteraars, welkom bij deze nieuwspodcast. Ik ben Femke Veldman, ik ben huisarts. En zometeen ga je luisteren naar een nieuwspodcast in een helemaal andere vorm. Namelijk een live opname tijdens de huisartsdagen. Het was ontzettend leuk met heel enthousiast publiek. En dat was zo enthousiast dat de reacties niet altijd op de microfoon wachten. Met het gevolg dat er verschil is in volume. Nou, dit volume is helemaal gelijk gemaakt voor de luisterbaarheid van de podcast. En ook om jullie oren te beschermen. Maar daardoor is de achtergrondruis soms wisselend. Dus soms wat meer achtergrondruis, omdat we het een beetje hebben moeten pimpen, dat geluid. Nou, dat is goed om te weten. Dan kan je er misschien minder aan ergeren. En ook zorgde die leuke interactie ervoor dat na 2 nieuwsitems de tijd erop zat. Dus er worden 3 onderwerpen beloofd. Het worden er helaas 2. En nog even een situatieschets. Er was dus een workshopruimte met vooraan een bureau met 3 microfoons. Voor Sjoerd Brugink, Marco Krukrink en mijzelf, Femke Veldman. En Tessa Dijksman die loopt rond met de microfoon. En er was 40 man ongeveer publiek. Nou, dan gaan we nu naar de podcast.
Beste luisteraars, welkom terug bij de nieuwspodcast van Huisarts en Wetenschap. We hebben de nieuwsitems van april 2025. Ik moet altijd even nadenken.
Je zegt het goed, Marco.
Ja, dank je. Naast me deze keer zit Sjoerd Brugink, huisarts. Hoi Sjoerd.
Hi Marco.
En we zijn niet alleen, Sjoerd.
We hebben een publiek, ik denk 30, 40 man.
Ja, ja.
Komt net nog een 31ste bij.
Ja, maar die komt foto's maken zo te zien. Want we zijn hier op de huisartsdagen in Den Bosch. Begin april is dit opgenomen. En we hebben vanochtend al heel veel gehoord van Shamadrian. Over evidence-based medicine. En hoe je daar de goede kant mee op kunt gaan. En als je dat niet goed volgt, hoe je daar de verkeerde kant mee op kunt gaan. Dus we hebben vandaag weer een paar mooie items om de huisarts wat verder te helpen. We gaan het hebben over specula, CPD en urineweginfecties. Dus voor ieder wat wils. Om de mensen die hier zitten niet, dat ze ook nog de noodzaak voelen om de podcast te gaan luisteren, komt aan het einde nog een column van Charlotte Eikelboom, winnaar van de prijs van een van de AIOS. Die komt hier achteraan. Dus Sjoerd, wat denk je ervan? Zullen we maar van start gaan?
Ja, zin in. Ja,
misschien moet het publiek nog even van zich laten horen.
Heeft het publiek er een beetje zin in?
En als je een vraag hebt, dan kom ik naar je toe.
Ja.
Ja, en dus eindelijk de wetenschap in. Hè? Jullie hebben net een mooi inleidend praatje over de podcast gehoord. Maar eindelijk kunnen we een keer onze tanden zetten in die wetenschap. En het mooie is elke keer aan de artikelen die voorbij komen. En nu ook weer, de 3 die we nu gaan bespreken. Het heeft altijd een mooie boodschap naar de dagelijkse praktijk. Hè? Dus dat proberen we te doen. Mooie wetenschap naar de praktijk brengen. Dat gaat ons denk ik wel lukken. En dus ik ben benieuwd ook naar jullie reactie dit keer.
En zoals Tess al zei, reageer vooral. We zijn heel benieuwd naar jullie overdenkingen. Met z'n allen moeten we toch hele slimme dingen kunnen zeggen voor de luisteraars thuis. Dus steek vooral je hand op als je het wil vermelden. Dan komt Tess even naar je toe, wordt het ook goed opgenomen.
Misschien nog heel even leuk als dan inhoudelijk. We hebben 3 artikelen. Het middelste artikel zal ik gaan bespreken. Dat is echt een mooie meta-analyse. De 2 andere artikelen zijn vragenlijstonderzoeken. Althans, de eerste een onderdeel daarvan is een vragenlijstonderzoek. En dan onderzoekers kijken er altijd naar van, het is maar een vragenlijstonderzoek.
Heb ik hem gekregen, toch?
Ja, dan krijg je hem toegedeeld. Ja. In ieder geval, hierbij laten we denk ik ook zien dat uit vragenlijstonderzoek ook hele leuke boodschappen kunnen komen. En hele mooie dingen die je morgen in de dagelijkse praktijk kan gebruiken.
Ja. Zullen we naar de specula?
Ja.
Ja. Dat is een onderzoek gedaan en is een cross-sectioneel onderzoek bij 196 patiënten in de polykliniek van de gynaecologie in 5 Nederlandse ziekenhuizen. En hebben ze gekeken naar de tevredenheid bij het gynaecologisch onderzoek met de metalen, een plastic of een biobased plastic speculum. En daarnaast nog gekeken naar een onderzoek in Utrecht. En hebben ze gewoon gekeken hoe comfortabel is het allemaal. We gebruiken denk ik de meeste, dus bij mij in de praktijk gebruiken de metalen specula. Maar de vraag is, moeten we niet naar de single-use plastic of naar de biobased specula toe. Maakt het uit qua comfort. En er zijn dus ook met de achtergrond was een beetje kijken naar de impact op CO2-uitstoot. Nou, hebben ze gewoon die dames allemaal gevraagd. Gescoord op een schaal van, 0 te, van 1 tot 10. Van erg oncomfortabel tot heel comfortabel. En daar blijkt eigenlijk uit dat de plastic specula wat hoger scoorde op comfort. Met name, ja, wat denken jullie? Wat is het comfort bij de plastic specula? Temperatuur hoor ik hier. Ja, ja, ja.
Gewoon voorverwarmen.
Ja. Ja, ik hou ze ook een beetje onder wat lauw water, maar... Ja, en niet uit het diepvries. maar schijnbaar zijn het toch metaal is nog steeds kouder dan plastic, denk ik. Daarna vroegen ze van, maar wil je voor de natuur of voor het klimaat wil je wat inleveren voor op je comfort? Nou, dat wouden ze wel, dat wou 63%. En ook voor het hergebruik van, of het voorkomen van hergebruik, of van de wegwerpartikelen, dat wouden ze ook wel aan meewerken als ze daar ook wat comfort voor mochten inleveren. Comfort was ietsje groter met een score van 8 als je de plastic specula gebruikte en 7,3. Dus dan heb je 0,7% verschil of puntverschil. Dat noem je eigenlijk, dat is niet klinisch relevant om daar wat mee te doen.
Dus op een 10-punt schaal, hè, dat is wel opvallend. Want als je dan vraagt hoe heb jij je gynaecologisch onderzoek beleefd, dan geven vrouwen dus een 8. Aan de beleving van het gynaecologisch onderzoek. Ja, het komt er wel uit. Maar dat viel mij heel erg op.
Een feestje.
Ik heb geen ervaring, maar ik vond het een hoge score als je het mij vraagt. Ja. Ja.
Heeft dat allemaal zin? Moeten we dan naar die single use of moeten we juist die metalen blijven afwassen en herverpakken? Want dat is natuurlijk ook, kost ook wat. Er is een analyse in Utrecht gedaan en daarbij blijft de klimaatimpact ging met 55% omlaag als je de metalen specula gebruikte. Maar dat was wel vergeleken met de gewone plastic en de biobased, dus die zijn al biologisch afbreekbaar, zit je al op een hele andere. Denken ze dat het ongeveer gelijk is? Dus eigenlijk de conclusie was, want ik gok, maar daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe de zaal naar kijkt, dat de meeste huisartsen nog de metalen gebruiken. En dat is eigenlijk een prima optie. Mag ik even snel handen in de lucht wie de metalen gebruikt? Ja, dat is toch wel, even voor de luisteraars, dat is zo 70%, 80% denk ik.
En wie de plastic, hè? Dat is dan even
en
leuk.
Wie de plastic,
ja.
Biobased of?
Ik weet
niet. Nee. Nou ja, dat is dan nogal te overwegen, want dat is een kleine verandering in je praktijk natuurlijk.
En mag ik vragen, wat is de reden om de plastic te gebruiken? Want het is de meerderheid is metaal.
Wat de exacte beweegreden was, weet ik niet. Zelf vind ik het wel prettig in het gebruik. Ook de verschillende groottes en dat er een lampje in kan is ook erg prettig. Daardoor hebben wij geen lampen meer.
Ja, dus je hebt niet zo'n groot ding aan de muur of zo'n standaard nodig om bij te schijnen. Nee. Ja, ja.
Ik heb toen één keer, toen was die lamp stuk. Ik heb zo'n lamp aan de muur zitten. Toen was die lamp stuk. Toen heb ik mijn iPhone gebruikt. En die dame die vond het allemaal prima. Toen had ik geen handen vol. Dus toen moest zij hem vasthouden. Toen ineens wat ze zei was, als hij maar geen foto's maakt.
Heb je nadien nog gevraagd wat de beleving was van de patiënt?
Ja, ik heb daar geen puntenscore aan voorgelegd.
Dat was een 6-min. Ja. Ja.
Ik vond dit zelf wel, het is een nobel initiatief, maar eigenlijk uit het onderzoek komt eigenlijk dat we het al best wel goed doen. Of dat het eigenlijk wat je ook kunt doen, de meer biobased gebruiken, dat qua impact niet zo heel veel uitmaakt. Ik was wel benieuwd of in de zaal nog voorbeelden zijn van andere dingen, gewoon kleine dingen die je morgen eigenlijk anders kunt doen in je praktijk, waarmee je de duurzaamheid weer een warm hart toedraagt.
Ja, dat hoor ik zo meteen graag. Maar voordat we naar andere duurzame ideeën gaan, nog even hierover. Want ze hebben het ook een stukje over hoe we met onze metalen speculae omgaan. We kunnen ze in de autoclaaf doen. Is dat allemaal nodig? Dat zijn ze nu in het ziekenhuis aan het uitzoeken. Maar de steriel verpakken, dat doen wij nog steeds op de praktijk, dat hoeft eigenlijk niet. Dus je kan ze ook gewoon netjes naast elkaar neerleggen. Nou, dat scheelt dan ook weer verpakking. Dus dat is ook nog wel een verandering die je zou kunnen doen in de praktijk.
Ja, de kanttekening in de NAG richtlijn infectiepreventie. Hè, wat de standaard staat nog wel altijd dat het steriel moet. Dus, ja. Dus
maar
onze
het
richtlijn.
Verpakken hoeft niet steriel.
Ja, precies.
Maar de autoclaaf zegt de NAG-richtlijn, dat moet wel. En juist, in het ziekenhuis zijn ze dus aan het kijken of gewoon grondig afspoelen, schoonmaken niet voldoende is. Dus daar horen we waarschijnlijk nog van.
Ja, dat steriliseren om de HPV-infectie te voorkomen.
Ja, zou toch zonde zijn.
Bij ons wordt het nog allemaal ingepakt. Hoe is dat in de zaal? Mag ik handen zien wie er allemaal inpakt? Of alleen in Twente nog? Nee, de helft. Ja, toch wel onder veel. De helft ja. Nog wel pak ze in.
Ja. Zo'n professioneler vind ik. Als je hem zo openmaakt en je haalt hem schoon uit de verpakking.
Ja.
Maar goed.
Ja, overigens, het onderdeel van de studie was niet alleen die vragenlijst, maar ook echt een hele uitgebreide life cycle analysis. Hè. Dus een bedrijf die dan zo'n onderzoek uitvoert, CE Delft. Dus, het komt uit Delft, dus dan moet dat wel goed zijn. Die hebben heel mooi op een rij gezet wat dan de specifieke impact is op het klimaat. Waaruit ze dus die specula hebben vergelijken als je die 500 keer gebruikt. Dus 500 keer gebruiken van een metalen speculum versus de wegwerp situatie. Nou.
Volgende onderwerp.
Ja, zit het er weer op. Nou, misschien nog één dingetje over de specula. Want een belangrijk aspect vind ik dan als praktijkhouder zijn de kosten. Enig idee wat het kost, zo'n wegwerp speculum? Nee. 2 à 3 euro, hij hangt er een beetje vanaf. En ijzer of metalen is ongeveer 20 euro. Dus het is financieel natuurlijk ook veel gunstiger om met metalen te werken.
En biobased?
Ja, dat scheelt niet zoveel. Dus die zit meer aan de 3 euro kant dan aan de 2 euro kant. Dus dat is
en
niet...
zit daar ook een lampje in, die biobased?
Ja, dezelfde fabrikant.
Ik weet niet wat zo'n lamp kost, maar...
Ja, dus dat moet je ook, dat moet je ook meedoen. Ja, en zo'n autoclaaf die je dan gebruikt natuurlijk, ja. Maar al dat soort dingen zitten dus in die life cycle analysis meegenomen als impact op het milieu, maar niet in de kosten. Ja.
Marco had nog de vraag geopperd over duurzame ideeën. Ik weet niet of dat nog
antwoord. Mensen wat tijd geven om erover na te denken.
Nou ja, je oude papier van de bank mag in de oude papierbak. Als er geen bloed of excretie op zit.
Ja, en heel vaak en je hoeft heel vaak ook geen papier te gebruiken, hè? Bij heel veel, ja, dat doen wij dus nog steeds wel, maar...
Als je kleding aanhoudt, hoef je geen papieren.
Nee. Ja. Maar de patiënt kijkt toch een beetje...
Ja, vind je het zelf niet zo fris.
Ja, maar je hoeft zelf niet te liggen. Nee, grapje. Nee.
Ik heb al zo'n stof en doekje dat ik al voor de zekerheid... zijn mensen ook wat comfortabel of zo. Oh, ja. Die een beetje service voor...
En die herbruik je dan?
Nee, die herbruik ik niet. Nee.
Okay.
Door naar het volgende.
Heb je in de stoel liggen dan? Voor
wat zeg je?
Heb je ook papier in de stoelen liggen? Voor...
Nee, dat is goed punt. Ja.
En laat je de mensen met scabies zitten?
Ja.
Ik wel, maar niet langer dan 15 minuten.
Maar we hebben ook 15 minuten consulten.
Ja.
Nou, we kunnen volgens mij langer doorgaan, maar het volgende artikel die wil ook de aandacht. Ja, het tweede artikel heeft de titel Therapietrouw, de sleutel tot minder longaanvallen bij COPD. Want longaanvallen onder COPD-patiënten verhogen de ziektelast en zorgkosten aanzienlijk. En deze recente meta-analyse in de British Medical Journal, die toont aan dat een slechte therapietrouw bij inhalatiemedicatie onder patiënten met COPD geassocieerd is met 40% hoger risico op een longaanval. Nou, hoe zit dat artikel in elkaar? De auteurs includeerden 8 cohortonderzoeken. Dus dat zijn groepen patiënten met COPD die ze al een half jaar, een jaar volgen. En 5 onderzoeken daarvan die hadden eigenlijk een goede kwaliteit en die droegen bij aan de meta-analyse. Dat waren patiënten van tussen de 55 en 73 jaar oud, vooral Noord-Amerikaans of Europees. Wel studies van tussen de paar honderd en tientallen duizenden patiënten die daarin zaten, dus grote onderzoeken. Ja, dan in die onderzoeken bepaalden ze de mate van therapietrouw eigenlijk uit de aflevergegevens van de apotheken. Dus op basis van hun medicatie, wat bekend het gebruik is bij de apotheek. En dat is een belangrijk verschil, want andere onderzoeken hebben ook wel dit soort dingen onderzocht. Maar dan altijd op patiënteninformatie. En dat is natuurlijk altijd onderhevig aan recall bias, van weet die patiënt dat of zegt hij het wel? Geeft hij niet een sociaal wenselijk antwoord? Dus de uitkomstmaat was heel duidelijk, dus objectief geprobeerd te maken met dit soort gegevens. Waarbij bijvoorbeeld een medication possession ratio werd gebruikt of een proportion days covered. Kan je vergeten in ieder geval. Wat ik belangrijk vind om daarover te zeggen is dat ze een cut-off van 0,8 hadden. Dus dat betekent ongeveer van de 10 dagen die je dan medicatie voor COPD gebruikt, heb je er 8 ongeveer gedaan. Dus dan heb je een idee van wat is dan een juiste...
Als je eronder zat, deed het slecht. En als je erboven zat, deed het
juist, goed. Zo. Ja, binair. Nou, de resultaten moeten we dan naartoe. Leuk gegeven al dat ongeveer 30% therapie trui was. Dus 30% ongeveer zat boven die 0,8 ratio. Dus 70% niet. Allemaal opvallend, hè? Dus dat heel veel mensen weten we ook wel, maar dat slecht therapie trouw heeft. En dan de leukste waarde is dan inderdaad dat een slechte therapie trouw geassocieerd was met een hoog risico op longaanvallen met een odds ratio van 1,4. Dus dat is die 40% hoge risico op longaanvallen. Mooi groot onderzoek. Beperking wel altijd bij al die onderzoeken is dat in dezelfde tijdsperiode dat ze de therapie trouw meten ook de exacerbaties observeren. Dus dan kun je de causaliteit niet goed aantonen. Hè. Liever had je eerst de therapie trouw gemeten en daarna de aanvallen. Dat heeft geen van die onderzoeken gedaan. Dus zeker ook wel mogelijkheid dat er bias in zit. Dat er namelijk confounders zitten. Bijvoorbeeld de rookstatus is niet meegenomen. Wel de allerbelangrijkste confounder, dat zou zijn de exacerbatiegeschiedenis. Dus als je al in het verleden veel exacerbatie hebt gehad, dat voorspelt natuurlijk heel goed of je dat weer gaat krijgen. Daar hebben ze wel voor gecorrigeerd. Eigenlijk in al die onderzoeken die geïncludeerd zijn. Nou, we zijn een beetje lang aan het woord. Ik zal hem even lang naar
je lippen.
Ja.
Allemaal.
Dank je. Hoe sluit het dan aan, hè, bij onze praktijk, bij de standaarden die wij gebruiken? Goed eigenlijk. Want de NRG-standaard COPD die benadrukt ook het belang van een goede inhalatietechniek en bijbehorende therapie trouwen om longaanvallen te voorkomen. En zo de ziektelast te verlagen. Ja, dus de les is eigenlijk therapie trouwen erg belangrijk. Dat had ik ook kunnen zeggen, dan waren we sneller klaar geweest. De vraag aan jullie, herkennen jullie dit? Hoe hebben jullie ook trucs om die therapie trouw dan te verbeteren?
Yes. De meeste mensen zeggen dat ze therapie trouw zijn.
Klopt, ja. Herken ik ook, ja.
Ik hoor nooit iemand die zegt, ik doe het één keer in de 3 dagen.
Nee, dus die 30% therapie trouw die hier staat, wat overigens al overeenkomt ook uit de literatuur, hè, dat wel een bekend gegeven is, dat sluit daarbij aan. Herken je in de praktijk niet en ook je praktijkondersteuners niet?
Is dit herkenbaar bij de rest, dat het niet wordt gezegd?
Ik vind het wel herkenbaar dat het inderdaad niet wordt gezegd. Maar de conclusie die je trekt dus, is dat ik beter naar de apotheek te raden kan gaan. Dat is denk ik voor mij een conclusie.
Ja. Misschien dat die therapie ontrouw ook ontstaat doordat ze vaak 2 buffers hebben. Eentje voor nood, eentje voor vast. En dat houden ze niet altijd, maar wel heel vaak door elkaar. Ik denk dat dat wel de therapie ontrouw ondersteunt.
Verschillende producten die ze gebruiken, ja.
Yeah.
Zo'n groep, weet je, van die oudere mannen die het allemaal een beetje best vinden. Zolang ze niet benauwd zijn, dan is het wel goed. Yeah. Dan hebben ze geen last. Dus dat is ook een lastige groep om netjes de medicatie
te krijgen. Als je geen klachten hebt, dan ga je ook die puffer niet nemen.
Ik denk dat je bij heel veel goedkope, of in ieder geval, daar wordt vaak op bezuinigd, dat je niet ziet wanneer die op is. Ja. Dus je kunt maar blijven sprayen. En weinig patiënten weten echt dat je zo tegen de spiegel moet doen om te kijken, als je tenminste een aerosol hebt, of die op is of niet. Dat is vraagt nog best wel inzicht en planning. Je moet soort denken, 60 doses. Oké, dan is het over 2 maanden op. Moet je mijn agenda zetten en dan weer de nieuwe pakken. Want anders ga je fluitend door.
Misschien kan een gedragsstelling in perspectief is het goed.
Dat is dat je, wat zei je, dat je een soort van timer zet. Timer.
Ja. Ik vind als je vraagt hoe gebruik je je puff, dat je best wel verrassende antwoorden krijgt. Ja. En dat kan ook wel zijn, ene week wel, andere week niet en dat soort dingen. Dat hoort ook bij therapie trouw.
Ja.
Dat is wat in de lucht.
Strikt genomen was in het onderzoek naar gekeken of bij de apotheek. Hè, dus je weet nog steeds niet. Mensen die netjes die op die 0,8 of hoger zaten, die konden nog steeds naast hun wangen lopen puffen. Ja. Ervaren mensen dit wel als een groep die lastig te instrueren is? Of dit is de therapie trouw, wat een beetje in het onderzoek voorkomt? Dus nu wat geroezemoes in de zaal. Dus niet een eenduidige groep die...
Of het dezelfde cijfers zijn voor andere medicijnen die je ook niet direct effect van ziet. Zeg maar, COPD.
Ja.
Maar zou je, als je een patiënt voor je hebt zitten die een exacerbatie heeft gehad, of op dat moment heeft, een beetje slecht moment, maar dat je dan zegt, dit komt vaker voor, veel vaker voor, bij mensen die hun puffers niet goed gebruiken. Dus dan zou je eigenlijk een beetje een zinnetje moeten fabriceren in je hoofd om dit te zeggen. Ja. Dan let op, puffen maakt ontzettend veel uit om dit te voorkomen, al dit gedoe.
Dat is dan een hele goeie, dat je zegt, nou, uit onderzoek blijkt dat hè, mensen die minder dan 8 dagen van de 10 hun buffers nemen, dat die 40% kans hebben.
Ja, of bijvoorbeeld tegen een patiënt zeggen van zo lang doe je normaal met een buffer als je hem goed gebruikt. Net zoals met smeren met corticoïde. Ja. Dat je zegt, je doet maar een week met je 30 gram. En dat je het op die manier uitlegt dat mensen bewust worden dat ze te veel of te weinig gebruiken.
En dat ze die timers kunnen zetten van, oh, na 2 maanden.
Want het omgekeerde gebeurt ook heel veel. Hè? Mensen die zeggen, dan zijn ze een keer een beetje benauwd en dan puffen ze maar door. Ja. Dan komen ze met hartkloppingen bij je.
Ja, ik denk ook dat het wel zo is dat bij astma hebben mensen meer direct baat bij de puffers en bij COPD. Denk ik dat ze heel vaak ook niet zo heel trouw zijn omdat ze niet zo veel effect ervaren. En ja, als je, ja en doorroken, maar ja, dan het meer eigenlijk gebruik om iets te voorkomen. Ja. Misschien weten ze dat ook niet eens goed.
Ja, en als ze bij jou zitten, dan heb je ze net een prednisonkuur gegeven. Of ga je dat doen? En dan zijn ze weer gemotiveerd. Maar dan komen ze weer bij de POH. Dus het gesprek met de POH is ook wel belangrijk. Is dat wel eens iets wat jullie met de POH bespreken? Een therapietrouw?
Bij ons gaan alle patiënten met een extubatie. Over 6 weken gaan ze naar de POH terug. En dan komt ook weer de inhalatie-instructie bij van boek.
Ja, dat is een goede tip. Ik hoor dus uit die hoek hoor ik 2 hele goede tips. Een hele praktische tip door de POH opvolgen. Maar ook, als je het dan wat structureler wil aanpakken. Ja, je zou eens naar de cijfers kunnen kijken. Dat is natuurlijk wat ingewikkelder. Om daar moet je wel verstand van hebben met de apotheker dat uit te draaien. Van hoe therapietrouw. Ja, en dan de niet-therapietrouwe mensen is contact mee te zoeken.
Ja. Dat je ook een seintje krijgt van de apotheek. Hey,
Nou, om voor deze groep op te nemen, die andere hoek. Toen niet slecht. Die vond ik de timer dat je het gewoon heel stom of naast je tandenborstel legt of zo. Dat je dat ook verbetert. Dat je het gewoon makkelijk maakt.
Ja. Nou, wij krijgen ook een seintje van de apotheker als iemand veel salbutamol gebruikt.
Ja, oh ja. Ja.
Van let op van je hebt misschien meer medicatie nodig.
Ja, die moet misschien die ICS hebben. Ja,
ja.
Nou, heel wat tips gehad. Hebben we nog tijd voor een derde artikel?
Volgens mij niet, want volgens mij kwam ze net al.
Oh. Nou, dat is het. 5 minuten, nee. Dit ja. is het. Maar we moeten je er vaker bij hebben.
Ja. Ja.
Er komen leuke dingen uit, ja.
En schroom dus ook niet als luisteraars om, als je dan een mening ergens over hebt of een aanvulling, dat je dan de redactie@nag.org mailt. Want dan kan dat altijd weer meegenomen worden in de volgende podcast. Vinden we echt heel leuk.
En wat we dan altijd doen, wat is nou je belangrijkste les, Marco, uit deze opname?
Ik vond wat Marlijn zei, die mensen met een extubatie over COPD, bij COPD met 6 weken terug te bestellen bij de POH. Dat lijkt me een goede.
Ja.
En jij?
Ja, toch ga ik naar het stuk van de specula. Wij zaten namelijk in de praktijk ook te denken aan plastic specula. Maar dat op basis van dit onderzoek zeg ik, nee, ga ik niet in investeren. Ik hou het bij de metalen.
Te duur.
Ja.
Gesproken als een praktijkhouder.
Wel
voorvallen.
Ja, maar ook weer niet te warm. Want je checkt hem zo op je arm, hè, voordat je hem inbrengt. Maar deze is toch wat minder gevoelig.
Van de hoofdpijn van de patiënt.
Nee, als het wel wegspringt, dan is het niet warm. Als ik het hoor sissen, inderdaad. Nee. Nou.
Hey, hartstikke leuk om jullie erbij te hebben. Hebben jullie nog uitbranders?
Ik mag al een naam veranderen. Ik vind het zo leuk om jullie nu ook te zien spreken. En ik vind het zo leuk omdat dat helemaal correspondeert met hoe jullie praten. Dus de gezelligheid in het praten spat er ook bij het zien van. Daar wil ik jullie voor bedanken. En jullie allemaal. Ik gebruik even dit moment vanuit HNW om jullie inzet in het zonnetje te zetten. Waar ik heel trots op ben. En ik realiseer me eigenlijk nu pas na een van de introducerende presentatie dat Huisartspodcast 10 jaar bestaat.
Ja, mooi, hè?
Yeah. Dankjewel.
Met deze lovende woorden wil ik afsluiten. En dat vind ik eigenlijk wel leuk, omdat we met z'n allen een keertje heel hard goed gewoon zetten. Dus op 1, 2, 3.
Goed gewoon!
Ja, de vraag was goed uitspreken.
Ja.
En na deze 2 nieuwsitems volgt ook nog Charlotte Eikelboom met haar column. Daarmee is ze de winnaar geworden van de Huisarts en Wetenschap columnwedstrijd. En hierna kunnen we ook nog meer van haar lezen als een vaste columnist van de Huisarts en Wetenschap. Luister mee naar haar winnende column.
Daar staat ze weer op mijn spreekuuragenda. De patiënte die blijft vragen om slaappillen. Steeds opnieuw legt ze haar verzoek bij mij neer en steeds opnieuw vertel ik haar dat medicatie geen oplossing is. Toch blijft ze terugkomen. Voor het consult spreek ik mijn frustratie uit naar mijn opleider. Ze luistert gewoon niet, zeg ik. Luistert ze echt niet of luister jij niet? Reflecteert ze met een knipoog. Wat is haar hulpvraag achter de hulpvraag? Die vraag zet me aan het denken. Wat probeert deze patiënte werkelijk te zeggen? Wil ze echt alleen maar beter slapen of is er meer aan de hand? Later die dag zit ze tegenover me. Ik besluit mijn aanpak te veranderen. Ik leun achterover en kijk haar uitnodigend aan. Wat zou die pil voor u betekenen? Ze zegt zacht. Een betere nachtrust. Ik blijf stil. Geen gepieker. En dan, na een lange stilte. Mijn kindje is jaren geleden overleden. Ik mis hem nog elke dag, maar ik kan er niet met mijn partner over praten. Hij vindt dat ik door moet, dat het nu wel lang genoeg geduurd heeft. De pil helpt me om mijn gedachten te verdoven. Oef, haar woorden raken me. Het is nu pas duidelijk wat een werkelijke hulpvraag is. Niet de slaap, maar het omgaan met een diep verdriet. Nu ik haar beter begrijp, geef ik vanzelf de gevoelsreflectie over hoe afschuwelijk en eenzaam dit voor haar is. Mijn APC-docent zal trots zijn. Ze kijkt me hoopvol aan wanneer ik terugkom op de slaappil. Ik doe een poging de NAG-standaard voor haar te vertalen. Misschien is die pil slechts een pleister. Bij een ondiepe wond kan het kortdurend gebruik nuttig zijn, maar bij een veel diepere wond is die minder geschikt. Je kunt er afhankelijk van worden en juist minder goed van slapen. Ze knikt stil, haar blik zachter. Samen onderzoeken we wat haar verder kan helpen, met aandacht voor het verwerken van haar verlies. We komen tot het besluit om met de praktijkondersteuner GGZ en een slaapoefentherapeut te proberen om zonder een slaappil tot rust te komen. Als ze mijn spreekkamer verlaat, kijkt ze dankbaar achterom. Bedankt dokter, zegt ze. Ik zak voldaan terug in mijn stoel. Hoe eenvoudig kan het zijn? Soms hoeven we alleen maar wat langer stil te blijven. Misschien zijn die terugkerende, niet luisterende patiënten wel een spiegel. Zij komen terug omdat wij nog niet echt hebben geluisterd.
En dan nu nog tot slot de podcast van volgende week om aan te kondigen. Die gaat over een echocardiografie doen bij een verhoogd BNP. Tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!